Ik ben hier in het geweldige pand van Gelder in Barendrecht. En tegenover mij heb ik zitten Gerrit van Gelder. Ja, voordat we zo met de introductie beginnen, heb ik eerst toch wel een dringende vraag, Gerrit. Als jij 's morgens hier aankomt rijden, wat denk je dan?
Nou, zo'n een trots wat we eigenlijk in de AGF, in de foodmarkt bereikt hebben om mooie producten neer te zetten. En daarmee zo'n mooi pand neer kunnen zetten om inspiratie voor onze klanten op te laten doen wat er allemaal mogelijk is met gezonde voeding.
Welkom bij de Passie in de Verswereld podcast. Hierin ga ik in gesprek met succesvolle versondernemers en met inspirerende mensen die betrokken zijn bij de ambachtelijke verswereld. Om te ontdekken waar ze de passie, de inspiratie en de liefde voor het ambacht vandaan halen. Mijn naam is Frans van Erkel, al bijna 30 jaar actief in de verswereld. Veel luisterplezier.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Integral Interieur. Meer inspiratie, meer rendement.
En dan is het denk ik gepaste trots, want als de familie Van Gelder nog kennen, ken jullie al vele jaren, daar zullen we het zo nog wel even over hebben, dan denk ik dat het gepaste trots is.
Ja, het is trots waar we hier op deze locatie zitten natuurlijk, omdat onze ouders in 1953 hier ook op deze locatie begonnen zijn. Naar een periode dat ze naar Canada geëmigreerd waren en door heimwee weer teruggekomen zijn en op deze plek weer in 1953 begonnen zijn. En waar we nu een grandioos pand neergezet hebben met een heel duurzaam pand. Met alles erop en eraan en wat volledig geautomatiseerd is.
Ja, mooi. En dus echt op deze grond, Gerrit?
Ja, we hadden hier onze eigen kwekerij van 1,5 hectare met kassen en producten waar we telen. En we hebben de grond van de tuinbouw nu herbouwd eigenlijk met het modernste bedrijfspand van Nederland.
Ja, en dus aan de ene kant zijn jullie een oer-Hollandse leverancier en toch hypermodern. Ja. Wat zijn de kenmerken daarvan? Oer-Hollands en toch modern?
Ja, wij hebben natuurlijk zelf als familiebedrijf heel veel kennis van groente en fruit. En we zijn eigenlijk toch wel met de tijd meegegaan met alle veranderingen in de groente en fruit natuurlijk. En wij hebben in 2000 we hebben heel veel stappen gemaakt eigenlijk in de AGF-sector natuurlijk. En in 2011 hebben we de belangrijkste stap ook gemaakt om te kijken wat is de toekomst van Van Gelder. En daar hebben we op 3 thema's ingezet. En dat is gezondheid, duurzaamheid en smaak, waar heel veel mogelijkheden ligt in de groente en fruit.
Ja, daar gaan we zo even dieper op in, hè. Maar eerst even kort voorstellen, wie is Gerrit van Gelder?
Ja, mijn naam is Gerrit van Gelder, algemeen directeur van Gelder Groente en Fruit. Ik zit al meer dan 50 jaar in de groente en fruit en het is nog steeds een familiebedrijf. Ik heb er ook kinderen in zitten in het bedrijf en ook mijn broers hebben er kinderen in zitten. En de voortgang van het familiebedrijf blijft ook bestaan.
Ja, en ja, wij kennen elkaar al heel wat jaar, zoals ik al zei. Ja, maar het verbaast me eigenlijk nog dat jij nog steeds hier gewoon druk bezig bent.
Ja, het is een soort passie van me eigenlijk. Dat is al heel lang natuurlijk. Ik heb diverse dingen gedaan in de AGF-sector natuurlijk. Zowel in de retailkanaal, zowel in de vestmarkten eigenlijk. En zo ook volledig in de foodmarkt.
Ja. En het is dus begonnen in de jaren 50 met Leen van Gelder en zijn vrouw. En die zijn spruiten gaan verbouwen. En zoals je zei, is dat op deze grond. En op een gegeven moment kwam er een eerste winkeltje in Rotterdam aan de Pijnakkerstraat. En die werd gerund door zoon Wim.
Ja, dat klopt inderdaad. Mijn ouders die hebben hier land gepacht van de boer. En daar heeft hij spruit op geteeld en zo is hij eigenlijk begonnen als tuinder. En later zijn mijn ouders het gaan venten, uit gaan venten in Rotterdam IJsselmonde eigenlijk. Waar ze groente en fruit aanboden natuurlijk aan de consument. Ja. Waar ze elke week de trouwe klanten hadden.
Ja, en dan in 1975 komt er een tweede winkel aan de Pieter Hoogstraat in Ridderkerk. Grappig is dat, ik heb daar nog gedecoreerd, de seizoendecoraties paar keer per jaar opgehangen. En deze ging jij runnen en later met Jan erbij, hè? Mijn broer Jan.
Ja, ik 20 februari 1975 ben ik aan de Pieter Roosstraat begonnen. Dat was de eerste stap die ik in Ridderkerk ging ondernemen eigenlijk. Om een winkel te vullen met AGF-producten natuurlijk. En toen was ik nog vrij jong. Ik was 17 jaar toen ik een eigen winkel had met 2 medewerkers.
Ja.
En later is Jan er ook bij gekomen. In
ja. Ja. En dan in 1991 op de Verspassage hier ook in Ridderkerk. En ja, dat was voor mij in 1996 de eerste opdracht, de eerste klant waar ik seizoendecoraties ging aanbrengen. Zo is het bij mij een beetje begonnen. Ik kreeg een aantal van die versmarkten. En daar ben ik gaan decoreren. En de versmarkt in de kerk, dus bij jullie, was de eerste. En dat heb ik gedaan tot net voor mijn operatie in 2014. Ik heb geloof ik nog de kerst weggehaald. Dus het is het begin en het einde voor mij van mijn decoratiecarrière. En nou ja, daarvan kennen wij elkaar natuurlijk. En daar ken ik Jan van. En natuurlijk het een en ander voor jullie mogen doen. Maar die versmarkt was de derde winkel. Hadden jullie toen ook nog Rotterdam of was die toen weg?
Rotterdam was toen weg. Toen hadden we Oud-Beiland, Gouda en de Hoogstraat.
Oud-Beiland hadden jullie nog, ja.
En de versmarkt was eigenlijk een alternatief. Voor de versmarkt zaten we in een kiosk op het Raadhuisplein in Ridderkerk. En die moest voor onteigening eigenlijk voor het nieuwe centrum werd die onteigend en toen zochten we eigenlijk een nieuwe locatie eigenlijk in Ridderkerk. En toen heb ik het initiatief genomen om met drie ondernemers van Bakker van der Waal en van der Leijden en van de Sterrenkaart en van Wijnen Vis om in Ridderkerk een hele mooie versmarkt weg te zetten waar je een totaalpakket kon kopen.
Ja, ja. En daar hebben jullie nog steeds een winkel, toch?
Ja, wij zitten nog steeds in de versmarkt in Ridderkerk.
Waarom willen jullie die behouden, die winkel, Gerrit?
Nou, het is eigenlijk natuurlijk een... wij zijn ooit begonnen, 49 jaar geleden natuurlijk, met een groentezaak in Ridderkerk natuurlijk. En dus, ja, aan de Hoogstraat toen is het kiosk en versmarkt geworden. En we zijn natuurlijk een Ridderkerkse familie in ieder geval, die eigenlijk toch wel... Het willen laten zien eigenlijk wat voor geld er voor stond eigenlijk.
Ja, ja. En wie runt tegenwoordig die winkel?
De Boorden staat tegenwoordig als filiaalmanager in de winkel.
Ja.
Die de winkel runt.
Ja, dat is de enige winkel die jullie nog hebben, hè?
Ja. 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 Ja.
Hey, en dan al snel komen jullie eerste productiebedrijf in Barendrecht na 10 jaar. Weer een nog moderner productiebedrijf en in 2008 een logistiek centrum. Hoe is dat proces gegaan?
Dat proces natuurlijk, in 1975 zijn we ook met gesneden groenten begonnen. En gesneden groenten was toen eigenlijk niet modern in Nederland. Omdat was meer, toen werd er geroepen, ja dat is voor de luie huisvrouwen. Voor de luie huisvrouwen. Daar geloofden ze niet zo in. Dus wij zijn in 1975 eigenlijk begonnen met alle groenten te snijden, salades te maken en nog meer toegevoegde waarde eigenlijk. Dat nam zo enorm toe. Toen kwamen er ook wat instellingen bij waar we ook de groenten voor gingen snijden en ook de aardappelspitten in ieder geval. En toen zijn we eigenlijk begonnen, toen zijn we al snel verhuisd naar een iets grotere locatie eigenlijk, ook aan de Hoogstraat. Waar we eigenlijk in de garagebox eigenlijk de groenten nog gesneden hebben. En dat breidde ook weer enorm uit dat we in 1992 een nieuw pand gebouwd hebben aan de Koopliedenweg in Barendrecht. In
ja, ja. En dan van 2008, dat weet ik nog wel, want ik heb daar voor die opening het een en ander mogen doen. Aan decoratie en wat bomen neergezet. Dat was voor mij in 2008. Dat kan bijna niet missen. Dat ik dat pand, dat was het laatste pand voordat jullie hierheen gingen. Voordat dit project kwam. Of zat er nog wat tussen?
Nee, in 1992 zijn we begonnen met een snijderij aan de Koopliedenweg.
Ja.
En in 2002 zijn we verhuisd naar de Handelsweg. Naar een hele grote locatie. En in 2008 hebben we daar weer uitgebreid met 3500 vierkante meter, waar we een groot gedeelte bijgebouwd hebben. Dat was in 2008.
Ja, en dan volgen er ook wat overnames om die landelijke dekking te krijgen. Dat was ook echt jullie doel.
Ja, maar dat zeggen we natuurlijk zelf ook wel. Die volume werd steeds belangrijker om de schakels van tussenhandel eruit te halen. Nou, wij konden, als we meer volume hadden, konden we zelf importeren. Wat ook weer in prijs technisch scheelde om het goedkoper op de markt te zetten.
Ja, en toen leverden jullie ook nog echt aan de DTS, dus aan de groentewinkel, aan de slager en zo. Maar dat is uiteindelijk weggevallen.
Ja, dat voorheen kwamen eigenlijk heel veel groenteboeren en ook van winkels van supermarkten. Maar je ziet natuurlijk in Nederland dat de kleine ondernemers heel veel afgevallen zijn. En dat de eigen ondernemers in het supermarktkanaal ook daar enkel nog maar wat grotere partijen overgehouden hebben. Zoals van de Jumbo, Albert Heijn en de Plus natuurlijk. En waar je heel veel kleine ondernemers niet meer er zijn.
Nee. Hey, en dan uiteindelijk komen jullie met dit pand. Daar gaan we zo nog wel even wat meer, ga ik daar wel over vragen. Wat hier allemaal is en gebeurt en hoe dat tot stand gekomen is. Maar even een klein uitstapje. Dan ben je dus net hier dit pand geopend. Heb je honderden man personeel. En dan komt die corona eraan. Wat gebeurt er dan met je? Hoe handel je dan?
Ja, dat is dat hadden wij ook niet aan zien komen. Wij hebben enorm geïnvesteerd natuurlijk om dit pand neer te zetten. We hebben er meer dan 60 miljoen ingeduid natuurlijk om het volledig te automatiseren. En om een hele grote productielocatie hier te creëren natuurlijk. En we zouden in Paarse 2020 zouden we verhuizen van de oude locatie naar de nieuwe locatie. En voordat we verhuisd was, 14 maart 2020, viel de corona in.
Zat hij nog ineens gezeten?
Nee, we zaten hier nog niet in ieder geval, maar we waren hier wel aan proefdraaien, aan testdraaien. En we zaten op 14 maart op de 95% van alle testfases. Dus er zat hier ook al helemaal vol met handel, maar ook aan de handelsweg zat het ook nog vol met handel. En toen viel de corona in, dus we hadden eigenlijk dubbele voorraad om alle testfases doorheen te krijgen.
En dan?
Ja, toen was het even crisis en het werd afgekondigd. En we zijn bij elkaar gekomen natuurlijk. Ja, hoe gaan we dit natuurlijk aansturen om... er was 60-70%. In het begin was 70% van onze omzet waren we kwijt. En dan praat je over heel veel miljoenen eigenlijk. Dat we geen klanten meer hadden. Om van die 6.000 klanten die we hadden, gingen 5.000 klanten de deur op slot. Die ook niet verder meer mogen in ieder geval.
En je voorraad?
Voordat was een drama, wat ik net aangaf, wij importeerden toen heel veel. En er staan hier heel veel, we hebben hier het grootste assortiment van Nederland op voorraad wat er in AGF te koop is. Dus alle bijzondere dingen van alle exoten. En dan moet je denken van pitahaaien, Fries salis, alle mini-groenten. Daar staan hier pellets van op voorraad, omdat wordt gebruikt door de foodmarkt eigenlijk. Restaurants, sterrenrestaurants, eigenlijk de horeca eigenlijk. Maar dat zijn allemaal artikelen wat niet in de retailmarkt verkocht wordt. Dat ligt niet in de supermarkten. Dus ja, dat is een enorme derving geworden. Waar we meer dan 300 pallets hebben weg moeten gooien. Voor 1,3 miljoen euro hebben moeten storten eigenlijk aan producten die we niet meer kwijt konden. Omdat het allemaal verse handel is en daghandel is.
Ben je daarvoor verzekerd?
Nee, daar ben je niet voor verzekerd.
Maar Gerrit, ik ken jou als een best wel ondernemer. Hè? We hebben al projecten gehad, we hadden het er net over in Utrecht toen en zo. En dat je ook best risico's neemt en dat je van alles hebt meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat je dan wel gaat wakker liggen.
Ja, je legt er wel wakker van natuurlijk. Je denkt over na hoe je natuurlijk gezond blijft houden natuurlijk. Maar dan zie je natuurlijk het voordeel van een familiebedrijf. Dat je niet met investeringsmaatschappijen te maken hebt en ook niet met banken te maken hebt. Dat je natuurlijk als familiebedrijf toch het makkelijker redt als met grote investeringsmaatschappijen of banken of leasemaatschappijen. Wat wij als familie zelf niet doen. En wij hebben ja, wij proberen als we investeren toch met eigen middelen te doen. Ja. En dan zie je het voordeel natuurlijk.
Dat is eigenlijk de redding, ja, min of dat meer, denk ik. Dat,
ja, we hebben ons eigen pand gebouwd in Vergelde vastgoed.
Ja.
En Vergelde vastgoed, Vergelde de Kerk huurt het van vastgoed. Ja, dan krijg je even Vergelde vastgoed in zo'n periode, even een periode, geen huur.
Nee.
Maar dat is te overleven eigenlijk in ieder geval.
Ja, en dat is ook door je redding en zo. Ja. Alleen dan zit je wel met heel veel personeel waar je niks mee kan. Had je dat onder controle?
We hadden ongeveer 300 eigen vaste medewerkers. En we hadden toen ook nog zo'n 200, 150 uitzendkrachten. En met die uitzendkrachten, daar zijn we mee gestopt natuurlijk. En we hebben toen al onze vaste medewerkers weten te behouden natuurlijk. En natuurlijk met de regeling die de overheid natuurlijk ingesteld heeft, daar hebben we gebruik van gemaakt natuurlijk. En waar we de lonen ook van kunnen betalen hebben in ieder geval.
Ja, ja. Goh. En dan, ja, nog in die coronatijd win je dan nog wel een prijs, hè? De Shopping Award B2B, dat is, wat ik zag, de beste webshop van Nederland.
Ja.
Dan win je eigenlijk van de grote jongens.
Ja, we hadden daar ook veel in geïnvesteerd.
Ja.
Ook in 2019 natuurlijk, in ieder geval. En we hebben ook een hele mooie webshop draaien. Die heb je ook nodig. Met zo'n geautomatiseerd bedrijf heb je ook een professionele webshop nodig om al die producten die in een automatisch magazijn aan te bieden kunnen aan de klant in ieder geval.
Ja, ja. Dat was iets positiefs binnen die coronaperiode, met alle ellende die er was.
Ja.
Dat je zo'n prijs wint.
Ja, maar de mooiste prijs was natuurlijk als eerste worden met de Rotterdamse Ondernemersprijs natuurlijk dan met ondernemersprijs, ondernemersprijs gewonnen.
Zijn we ook nog geworden. Ja.
Dat was de kerst op de taart, waar we natuurlijk in die 5 jaar, 6 jaar hier allemaal neergezet hebben.
Ja.
In ieder geval.
Prachtig. Ja, dat is wel een bekroning.
Ja.
Ik zou nog even terugkomen op het hele proces naar dit pand toe. Hè. Je zit hier vlak in de buurt en dan komen de plannen om iets nieuws te bouwen. En het lijkt me ook kennende dat je in die periode met zo'n bouw van zo'n bedrijf en het hele proces, want het is natuurlijk gigantisch. Ik was me aan het voorbereiden, Gerrit, en ik wist. En dan ga ik me vragen maken. En ik wist eigenlijk niet waar ik beginnen moest. Omdat er zoveel gebeurt hier. Hè, dus een aantal dingen kunnen we wel behandelen. Maar natuurlijk lang niet alles. Dan komt het hele proces. En dan wat je al zei, die automatisering. Dan heb je die. Dat heb je bij Van der Landen gedaan, hè, om dat magazijn volledig te mechaniseren. En dan lees ik, dan is er 2 kilometer aan transportbanden, 92 shuttles en robots. En om zo de hoogste omloopsnelheid van Nederland te garanderen. Maar goed, voordat zo'n pand staat, dan gaat er wel, zijn er wel wat vergaderingen geweest, Gerrit.
Ja, dat is echt wel een vrij groot initiatief geweest. Wat ik eigenlijk ook zelf het initiatief genomen heb natuurlijk, om de juiste mensen bij elkaar te brengen. En natuurlijk, het is ook heel moeilijk natuurlijk om zo'n modern pand, zo geautomatiseerd, om daar de juiste mensen voor te vinden. Maar wij hadden zelf een visie eigenlijk, wat we natuurlijk, kijk, iedereen, elk bedrijf is uniek. Elk bedrijf doet een ander spelletje. En dan kan je heel veel dure mensen inhuren natuurlijk met die je logistieke ervaring hebt. Maar het is het beste om met je eigen mensen in te zetten, op klad te zetten. Wat is er nodig bij Vergelde om de juiste automatisering te hebben voor ons bedrijf en voor onze klanten. Dat we ook de kleine klant kunnen blijven bedienen. Wij zijn groot geworden door de kleine klanten. We zijn niet groot geworden door de grote klanten. En we hebben een systeem gebouwd waar we ook de kleine klant kunnen bedienen.
Mooi. En dat heb je voornamelijk met de broers en kinderen gedaan, de ideeën uitstippelen?
Ja, ik heb met Demus, mijn schoonzoon, die zit al 25 jaar in het bedrijf. En die heeft logistiek gestudeerd in ieder geval.
Dat kwam mooi uit.
Afgestudeerd. En ik heb samen met Demus eigenlijk het hele pand. En Demus heeft het hele logistiek automatiseringsproces voor zijn rekening genomen. En hebben we gekeken, jongens, Wat hebben we nodig? We hebben eerst gekeken wat hebben we nodig aan automatisering. En toen we dat rond hebben, toen hebben we er pas een schil omgebouwd hoe groot het moet worden.
Was je dochter op zoek gegaan naar iemand uit de logistieke wereld?
Nee.
Dat kwam wel verrekte mooi uit.
Ja, dat klopt. Maar Demis is eigenlijk na zijn schooltijd bij ons in de winkels komen werken als bijbaantje. Enkel, hij is met mijn dochter vandoor gegaan eigenlijk.
Ja, ja, goed. Gewoon slecht.
Ja.
Mooi. Hey, en dat ontstaan van het Experience Center, hoe is dat gegaan? Hoe kwamen jullie daarop?
Nou, wat ik altijd geroepen heb natuurlijk. Wij hadden op 3 thema's ingezet, op duurzaamheid, gezondheid en smaak. En wij hadden aan de handelsweg natuurlijk heel veel koks over de vloer om te kijken naar producten. Om koks moeten altijd geïnspireerd worden om een nieuwe menukaart te maken. Wat is er in die periode beschikbaar en wat kunnen we op een mooie menukaart zetten? En in de handelsweg liepen de koks tussen de producten door eigenlijk. Die konden het aanraken, die konden het zien. Die hadden die belevenis. En toen hadden wij gezegd natuurlijk, ja, we kunnen wel een automatische hal neerzetten waar alles geautomatiseerd is, maar alle producten, je ziet hier geen producten meer in de hal. Alle producten staan hoog opgeslagen in magazijns van 22 meter hoog, alle voorraad. Daar mag ook niemand komen, je kan het ook niet zien eigenlijk in ieder geval. Omdat natuurlijk al die shuttles en alle kranen daar rijden, is dat uitgesloten. En toen was bij ons de vraag, ja, hoe gaan we dan die kok die beleving geven, wat er allemaal nodig is om een mooie menukaart te maken. En toen hebben wij al besloten als familie, we bouwen er nog een experience center voor om die beleving te laten zien wat er allemaal mogelijk is met groente en fruit, om een mooie menukaart te maken met alle nieuwe ontwikkelingen die er elk jaar spelen in de groente en fruit.
En dan heb je daarbij ook nog eens een keer vergader- en demo-ruimtes. Kan zelfs, hebben jullie een restaurant, dus je rijdt bij wijze van spreken van de Valk voorbij om bij Van Gelder te eten, klopt dat?
Nou, het is, we hebben eigenlijk geen restaurant. Het is eigenlijk een experience center natuurlijk waar dan laten we de dingen proeven. Wij hebben hier een hele grote productiekeuken. Van een warme keuken, een high care keuken, een low care keuken. We hebben een productie waar we alle producten maken van 15.000 vierkante meter. Met 35 productielijnen. Dus we maken hier de soep, we maken hier de stampotten, we maken hier de sous-vide groenten. En die kunnen ze allemaal bij ons in het experience centrum ook met lunch gebruiken om die dingen te proeven. Om te kijken, is het product geschikt om dit op te nemen op een menukaart wat wij elke dag hier maken en uitleveren naar de klant.
Ja, dus het is voornamelijk voor klanten en degenen die hier op bezoek zijn.
Ja, maar ook de consumenten, die mogen hier ook hier komen lunchen. En het is ook vrij toegankelijk voor iedereen.
Dus als ik hier langs rij en ik denk, ik wil wat eten, maar ik wil niet naar Van der Valk, dan zou ik bij jullie binnen kunnen stappen.
Ja, dat is geen probleem.
Heel bijzonder. Hè?
Ja, dat hebben we elke dag hebben we veel aanlopen in ieder geval. Omdat iedereen inspiratie op kan doen wat er allemaal mogelijk is met gezonde voeding. Zo voor de consumenten, zo voor de bedrijven en zo al voor onze klanten.
Mooi zeg. En het draait dus allemaal om die inspiratie en dan die drie pijlers, wat jij al zei, dat is die gezonde voeding, die smaak en die duurzaamheid. Als we nou eventjes alle drie even apart onder de loep nemen, hè? Gezonde voeding, daar waren jullie toen vele jaren geleden al mee bezig.
Ja, dat klopt. Nou, gezonde voeding is natuurlijk, voorheen werd er eigenlijk heel veel op restaurants, die koks waren heel goed in vlees. En er werd weinig aandacht geschonken aan de gezonde groente en fruit op het bord. En wij hebben toen zelf goed nagedacht eigenlijk na 2011. Hoe kunnen we onze klanten mooie kant-en-klare producten aanbieden waar ze geen werk hebben aan een restaurant. En daar ze toch een mooi bord kunnen vullen met gezonde producten. Dus we zijn met heel veel productontwikkeling begonnen eigenlijk na 2011... We zijn met heel veel roerbakgroentes begonnen, met heel veel wokgroentes begonnen, met rauwkorsten, met allemaal verse salades. niet de papsalades, maar met verse groenten eigenlijk. We zijn met Sofie de gegaarde groenten begonnen. Dat is groenten die we hier schoonmaken en dieptrekken. En van dieptrekken, dan gaan we Sofie de gaan op 80 graden. Dan hebben onze klanten een houdbaarheid van 3 weken. Oh. En dan is voor onze klanten heel makkelijk om wat te bestellen. Om als het in de avond druk is, dan kunnen ze het uit de koelkast pakken. En dan hoeven ze het enkel maar op te warmen. Hebben ze ook nog een mooi stukje op het bord. En als het minder druk is, dan gebruiken ze het de volgende dag. Dus we kunnen een voorraad van Sofie de gegaarde groente, wat langer houdbaarheid is. En als er is druk is, dan hebben ze geen werk aan, hoeven ze enkel maar op te warmen. En dan hebben ze ook een mooi stukje groente op het bord. En zo zijn we ook begonnen met groentepurees. We maken hier heel veel groentepurees. Van doppert, wortel, pastinaak, heel groot assortiment. En daar is eigenlijk onze klanten ook mee begonnen. Voorheen kreeg je altijd 225 gram vlees in een restaurant. En dat is nu bij heel veel restaurants is dat al teruggegaan naar 150 gram. En nu doen ze dan een mooie groentepuree op het bord van 75 gram of 100 gram. En daar leggen ze een mooi stuk vlees op, dat het nog net zo groot lijkt. Maar de combinatie met de groentepuree en het vlees is een hele mooie combinatie. Wat de klant ook tevreden de deur uitgaat bij de restaurants. Dan is het nog lekker gegeten hebben.
Ik was van de week bij Van der Valk. En daar had ik inderdaad... Nee, even kijken, ik had vis. Maar er lagen hele bijzondere groentes. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg... dat moet bijna wel... bij Van Gelder vandaan komen.
Ja, Van der Valk doen we natuurlijk heel Benelux. Natuurlijk, wij vullen het assortiment in ieder geval. Met allemaal mooie producten, verse producten natuurlijk. En heel veel decoraties. Wat je kan gebruiken natuurlijk voor het afgraneren van mooie producten.
Ja, nou ja, zo zag het er dus ook uit. Het waren als decoratie en natuurlijk ook eetbaar. Maar het waren wel dingen dat ik... niet gewend was om te zien of te proeven. Dus toen schoot me gelijk te binnen, voordat ik het wist, dat zou wel eens heel goed bij jullie vandaan komen. Ja. Nou, dan heb je die gezonde groentes en dan die tweede pijler is smaak.
Ja, wij zijn erg bezig ook om de juiste smaak te krijgen aan de producten. Dus wij geloven eigenlijk ook wel in verticale teelt. We hebben hier ook 2 demokassen staan met verticale teelt. En verticale teelt is de nieuwe techniek om groenten te laten groeien in lagen eigenlijk. En die verticale teelt kunnen wij beïnvloeden op een bepaalde smaak en de bepaalde vitamines die ze nodig hebben om voor producten natuurlijk om gezonder te maken. En ook verticale teelt is zonder bestrijdingsmiddelen. Dus het is ook, en je kan het heel goed aansturen, dat je elke 3 weken kan oogsten van een product.
Is dat wat onder die paarse lampen staat?
Ja, hierboven.
Oké, daar hebben jullie een hele...
Ja, verticale teelt.
Ja, mooi. Ja. Dus dat is die smaak. En dan duurzaamheid. En daar zag ik dat jullie een van de duurzaamste panden van Nederland hebben.
Ja, zelfs van de wereld.
Meen je dat?
Ja, ik ben ook bij de uitreiking geweest van in Londen. Van de duurzaamste panden van de wereld. Waar we bij de 5 genomineerden zaten eigenlijk van heel de wereld.
Maar waar zit het onderscheid?
Nou, wij hebben natuurlijk een keuze moeten maken in 2014. Voor hoe duurzaam gaan we bouwen. En je kan voor diverse klassen gaan. En wij wilden eerst voor de middelklasse gaan. Maar wij doen ook heel veel overheid vanuit Van Gelder Ridderkerk. We leveren dan eerst in de Tweede Kamer en heel veel overheidsinstellingen. En dat zijn meestal aanbestedingen allemaal. En bij aanbestedingen komt altijd de vraag, hoe duurzaam is een bedrijf? En toen hebben wij gezegd, nou, als we verder willen in de toekomst, moeten we voor het uiterste gaan, voor BREEAM Outstanding, om de hoogste aantal punten te behalen eigenlijk wat er mogelijk is. En we hadden de mogelijkheid natuurlijk om... Het bestek moest nog geschreven worden. En toen hebben wij die beslissing gemaakt. En door deze grond, dat het allemaal een hele nieuwe locatie moest worden, is het ook makkelijker voor ons in te vullen om een bestek te maken dan dat we allemaal duurzaam materiaal willen, wat in bestek wordt opgenomen natuurlijk, en waar ook alle voorziening in zit voor medewerkers natuurlijk. En er zijn heel veel dingen gerealiseerd waar wij gewoon het uiterste uit komen halen.
Noem eens even een paar dingen, Gerrit.
Nou, dat was eigenlijk het water van het dak wordt hier opgevangen en dat wordt voor de toiletten gebruikt. We hebben hier geen gasaansluitingen meer, om de de hele locatie die wordt verwarmd door de koelinstallatie, door de machinekamer. In de machinekamer die veel warmte afgeeft, die wordt opgevangen in tanks en dat wordt weer rondgepompt door het hele gebouw. Voorheen in het oude pand ging het allemaal de lucht in. En hier hebben we eigenlijk een systeem dat we de warmte van de koeling vangen we de warmte op en die pompen we rond. We hebben hier ook een bushalte voor de deur waar we al onze mensen voor de deur uit kunnen stappen. Er zijn ook een aantal punten. Het is ook allemaal...
Zo min mogelijk met de auto komen.
Ja, zo min mogelijk met de auto komen natuurlijk. Dat is het openbaar vervoer. We zijn hier op de snelfietsroute van heel Rotterdam IJsselmonde zijn we aangesloten van we zelfs met de fiets van het fietspad in de fietsstalling gekomen. En we hebben hier ook alle materiaal wat hier ook ligt, van tapijttegels en vloeren en alles, is allemaal van heel duurzaam materiaal. Dus we hebben alles gerealiseerd wat er eigenlijk, en daarom ook die boomgaard buiten natuurlijk met die 540 fruitbomen natuurlijk.
Ja, ook bijzonder, hè?
Ja, die gebruiken we. Daar staan 50 soorten met peren en appels.
Is dat hier opzij of hierachter?
Hiervoor, aan de voorkant. Het experimentcentrum staat nu helemaal in de bloesem. En die gebruiken we voor educaties voor kinderen, om kinderen bewust te laten maken dat die appel niet in de supermarkt groeit, dat die appel aan een boom groeit. En hoe belangrijk dat het daar een gevoel is bij kinderen om ook een gezonde appel te eten.
Fantastisch. Is dat nou allemaal, dat ontwikkelt zich soort als jullie die gesprekken aangaan, je zit er als broers en als kinderen of met een deel van het personeel bij elkaar. En ontstaat het zo, hoe moet ik dat nou zien in zo'n proces, Gerrit?
Ja, zo ontstaat het eigenlijk.
Die hebben een idee en die. En...
Ja, maar je moet ook luisteren, je moet ook gaan kijken. Je moet ook luisteren naar de klant. Je moet luisteren naar de klant, wat wil de klant natuurlijk. Je moet ook met elkaar die verbinding zoeken met de teler eigenlijk natuurlijk. Kijk, die visie die we hier neergezet hebben, die hebben wij niet alleen als Vergelder gedaan, maar wij hebben gezegd, wij moeten een breder trekken om de juiste mooie producten te laten zien in de AGF-sector. Dus ook fruitmassers, die hebben hier wat bomen van peren en appels staan natuurlijk. Die door de telers van in de Betuwe die appels telen natuurlijk, om te laten zien dat die appel ook in de Betuwe groeit eigenlijk in Nederland eigenlijk. In ja.
Hey, en dan, je zei net al dat er natuurlijk heel veel op voorraad staat, hè, en in die coronatijd moest het grootste gedeelte weg. Maar toen las ik vandaag geplukt morgen op het bord, dat kan ik van de Nederlandse bodem en telers, kan ik me dat voorstellen. Maar vanuit het buitenland, dan heb je natuurlijk gewoon langere leeftijden. En dan is het niet vandaag geplukt, morgen op het bord.
Ja, dat gaat toch nog vrij snel, hoor. Ja? We hebben wel hele goede afspraken eigenlijk met telers in Frankrijk en Spanje. In ieder geval dat het product, s winters moet toch wel uitwijken naar Spanje natuurlijk. Van komkommers en ijsbergsla wat in Spanje geteeld wordt. En dat is eigenlijk... Smaanders oosten en Soensers staat het al hier voor de deur natuurlijk.
Echt waar, Gerrit?
Ja, dat gaat allemaal vrij snel. Dat gaat sneller dan je denkt in ieder geval. Maar er zijn allemaal contracten natuurlijk die allemaal bij telers leggen natuurlijk. Ja. Maar ze voor vergelden kunnen telen. Dus die hebben al een vaste prijs. En dus ook met Hollandse telers natuurlijk. Ja. Wij weten de volume elke week wat we nodig hebben. Je maakt afspraken met telers die producten van ons telen. En dan weten ze ongeveer een gemiddelde volume wat ze elke dag, elke week moeten oogsten en hieraf moeten leveren.
Ja, ja, en dan heb je gewoon personeel ook nodig die Frans spreekt, die Spaans spreekt, misschien wel Grieks spreken.
Ja, dat is bij ons inkoop in ieder geval. Ja. Daar ben ik minder goed in, maar ja. Bij ons in inkoop spreken ze wel meerdere talen in ieder geval.
Ja, ja. Hey, dan komt het overal vandaan. Hè. Even nog een paar cijfertjes. Ik las 572 gesneden groenten. Nou, geen enkele voorstelling dat er zoveel groenten zijn. En waarvan 303 ook nog eens een keer Hollands. Dan heb je al 96 tomaten. Nou, ik zou er, als ik in een supermarkt zie, misschien, wat zijn het, er vijf liggen of zo. En 40 soorten uien.
Ja, nee, natuurlijk. Ja, wij hebben een heel breed assortiment. En natuurlijk, ja, wij gebruiken ook heel veel soorten tomaten. Daar ben ik mee eens in ieder geval. Is enorm natuurlijk. Ja, elke vraag, elke klant heeft weer zijn eigen tomaat eigenlijk. Van snacktomaatjes, gewone tomaten, trostomaten. Ja, intens tomaten die weer mooi zijn voor broodjes eigenlijk natuurlijk. Achter elk tomaat zit ook weer een verhaal achter, ja, waar het voor gebruikt wordt.
Mooi, ja. Maar het is een gigantische hoeveelheid, ook die gesneden groenten, 572.
Ja, wij hebben het grootste assortiment gesneden groenten. Wij maken hier ook veel, we snijden hier veel groenten. We hebben een heel groot assortiment natuurlijk. Maar we hebben ook alle bijzondere van gesneden groenten. We maken hier groentesticks voor de gezonde bedrijfskantines. Nou, van wortelen maken ze sticks en ook van komkommers maken ze sticks eigenlijk. Dat je gezonde snackgroenten, zakjes heeft in ieder geval. Doen ze ook van fruit in ieder geval. We maken hier heel veel roergroenten. We maken hier de stampotten eigenlijk, de soepen eigenlijk voor de restaurant. En allemaal vers eigenlijk. Nu is het aspergietijd, nu begint de aspergietijd deze week. En van de asperges, van de Hollandse asperges, dan gaan we er weer aspergesoep van maken. We gaan er aspergesalade van maken, we gaan er stampotten van maken. Wij maken van een product, gaan we veel meer maken. Ja. En die we aanbieden aan onze klanten die daar belangstelling voor hebben.
En dat wordt allemaal hier achter. Ja, je hoort misschien de geluiden wel, want het is een heel bedrijvig gebeuren hier. We zitten tegen het productiegedeelte aan, dus nou ja, er zijn misschien wat bijgeluiden, maar dat heeft ook zijn charme. Nou Gerrit, we een snelle actie. We zijn verhuisd. Want de bijgeluiden werden wel heel erg. Waarschijnlijk, goed, wat er allemaal gebeurde weet ik niet. Maar we zijn naar een andere ruimte gegaan. Dus zal in het laatste gedeelte van de opname zal het iets rustiger zijn qua achtergrondgeluid. Gerrit, de overnames van bedrijven. Hè? Als laatste de Verselect uit Oud-Beijerland. Hoe belangrijk is dat ook voor de groei van het bedrijf of voor de dekking in Nederland?
Kijk, wij willen natuurlijk heel veel importeren uit heel de wereld van mooie producten. En daar hebben we natuurlijk volumes voor nodig om afspraken te maken met de telers. Om een mooie prijs te krijgen, een goede prijs. En dat het ook qua luchtvracht of per boot interessant is om voor zo'n laag mogelijke prijs hier te krijgen om met meer volumes. Ja. En dan is het interessant natuurlijk om wat partijen over te nemen. Ook omdat we een landelijke dekking willen hebben in elk plaats in Nederland. Om meer klanten bij elkaar te krijgen. Om zo efficiënt mogelijk om ook bij die klanten te kunnen leveren met zo min mogelijk kosten.
Ja, want als ik in Delfzijl zit of op het drielandenpunt, dan kunnen jullie gewoon leveren.
Ja, dat is geen probleem.
Nee, heb ik vandaag besteld, heb ik het morgen in huis.
Ja, en dat kennen wij Vergelder. Vergelder is volledig gedekt en ook bij Bitfood. Wij zijn partners bij Bitfood.
Bitfood is?
Bitfood is eigenlijk een leverancier die een totaalpakket levert. Zogezegd, je hebt het vlees, de groente levert en ook alle DKW. Ja. Waar je dan alles in één pakket heeft.
Ah, okay.
En Vergelder levert alleen de groente fruit bij zijn klanten. En als een klant maar één auto voor de deur wil, dan gaat die klant van Vergelder naar Bitfood. En dan krijgt hij maar één auto per dag geleverd waar het hele pakket in zit wat zo'n klant nodig heeft. Zo van DKW en vlees en vis en dat, eigenlijk de hele vissector.
Dat is ook weer duurzaam.
Ja, dat is ook weer duurzaam. Ja.
Dat je niet al die vervoerders voor de deur hebt.
Dat klopt.
Goed, dan zijn jullie heel druk bezig met de vleesvervangers. Ben je zelf trouwens vegetarisch?
Ik ben niet helemaal vegetariërs, nee. Maar ik eet wel veel vegetarisch.
Ja.
Ja, veel vegetarisch eet ik wel.
Ja. Ja, ik vind het blijven eten van vis en vlees natuurlijk belangrijk, omdat dat grote klantenkring voor mij is, de slager en de visboer. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, het zijn wel grote klanten voor jou natuurlijk, maar we moeten natuurlijk maken dat we natuurlijk... Kijk, als we steeds meer vlees gaan eten in de wereld, dan wordt het CO2-uitstoot steeds groter. En dan krijgen we een steeds groter probleem in de wereld. Ja. Dus we moeten met z'n allen wel wat aan doen natuurlijk, dat de consumptie van het vlees niet veel meer toegenomen, liefst wat afgenomen. En daar moeten we proberen natuurlijk om mooie plantaardige producten in de markt te zetten die het vlees kan vervangen. Ja. En natuurlijk, kijk, een slager maakt van een varken en een koe, maakt hij een deeg en dan maakt hij natuurlijk de hamburgers van, de hakballen, de soepballetjes, daar maakt hij van alles natuurlijk van. En wij doen nu hier zelf in het bedrijf een deeg maken van wortelen, bieten, peulvruchten, kruiden eigenlijk natuurlijk, maken wij ook een deeg. En waar ook de eiwitten in terugkomen en ook de proteïnes en wat er ook aan voedingswaarde in moet zitten natuurlijk. En wij hebben hier zelf nu ook een vormmachine, dat we die deeg ook een groente gehaktbal kunnen maken en een plantaardige paddenstoelensnitzel en een plantaardige groentesnitzel en de Wellingtons in ieder geval. Heel breed assortiment. Waar ook een klant op het ogenblik heel veel belangstelling is. En ook voor zeker bij de cateraars eigenlijk. Om toch te verduurzamen en het vleesconsumptie om terug te brengen. Om mooie producten en gezonde producten. En die ook smaken om op de markt te zetten.
Ja, maar dan las ik ergens dat jij zegt, het is toch een moeizame markt.
Het is natuurlijk, ja, het is nog moeizaam. Het is precies wat ik in het begin af... begin aangaf in 1975 dat ik met gesneden groenten begon. Toen zei ze ook tegen mij, dat is enkel voor lui huisvrouwen. Dat gaat het niet worden, in ieder geval. En dat ging toen ook even heel moeizaam. En dat zal ook met plantaardige producten wat moeizamer zijn. Daar moet je wel diverse jaren ook voor uittrekken, voor alle ontwikkelingen natuurlijk. Om die producten van gezonde groenten en ook met verticale teelt natuurlijk, om de juiste grondstoffen te kunnen gebruiken natuurlijk, die die producten nodig hebt. En het ook op smaak brengen en het ook lekker maken in ieder geval.
Want jullie experimenteren met bijvoorbeeld jackfruit.
Ja.
Dat heeft iets weg van zalm of kip. Moet ik dat zien?
Ja, jackfruit is een soort vleesvervanger, die gebruiken wij. Wij hebben een project lopen eigenlijk, dat is in Afrika waar heel veel jackfruit groeien. En jackfruit is daar in overvloed. En die jackfruit wordt daar gedroogd in Afrika. En wij krijgen gedroogd binnen. En van die gedroogde jackfruit, die gaan we weer wellen. En weer een vleesvervanger van maken eigenlijk in ieder geval. Ja. Dat is ook een soort grondstof die we gebruiken voor vleesvervangers.
Ja, ja. Hey, maar dat inzetten van die vleesvervangers, hè, er zijn best aardig wat slagers die dat proberen of geprobeerd hebben. Maar wat jij al aangaf, het is een moeizame markt. Voor hen is het ook heel lastig. Waarvan er natuurlijk ook zijn die zeggen, ja, ik verkoop vlees en niet wat anders. Maar degene die het proberen, zeggen toch ook, het is wel lastig.
Ja, het is heus nog wel een lastige markt in ieder geval. Dat ben je mee eens natuurlijk, maar je ziet nog tot de jonge generatie. De jonge generatie die eigenlijk een toekomst hebben, eigenlijk op wil bouwen eigenlijk van studenten. En daar zie je toch wel, als je een groep hebt van 10 studenten, daar zitten er tegenwoordig altijd wel 3 à 4 bij die vegetarisch eten, die geen vleesconsumptie meer hoeven. Mm. En daar moeten wij op inspelen natuurlijk, om die komen bij ook bij onze klanten in de horeca, in de restaurants. En als ze met een groep gaan eten en je kan geen plantaardige producten aanbieden, dan kiezen ze toch heel snel voor een ander restaurant die het wel hebben.
Ja, nee, ik begrijp dat voor die horeca heel belangrijk is. Maar gaat iemand die vegetarisch is, stapt hij überhaupt een slagerij of een visspeciaalzaak binnen om daar een vegetarisch product te kopen?
Dat zou moeilijk zijn.
Ja.
Ja, om die gaan.
Maar waar kunnen ze het dan kopen? Want jullie leveren niet zo aan de supermarkt, toch?
Ik vind eigenlijk een plantaardig product eigenlijk meer bij de groentezaken thuis horen. Omdat die van een deeg.
Maar ja, die zijn er bijna niet.
Nee, die zijn er bijna niet meer natuurlijk. En in de supermarkt vind ik veel producten eigenlijk die met sojabonen gemaakt zijn, heel veel met E-nummers wat erin ingedrukt is, vanwege de lange houdbaarheid. Ja, als ik dat al die verpakking lees wat daar allemaal in zit, geloof ik ook niet in dat product. Maar wij zijn bezig om, onze producten zijn kortere TET, minder E-nummers natuurlijk. Wij gebruiken zo goed als geen sojabonen. Wij gebruiken heel veel fava-bonen, eigenlijk tuinbonen. En gezonde grondstoffen die we gebruiken om mooie vleesvervangers op de markt te zetten.
Maar waar kan ik ze dan kopen, Gerrit?
Dat zal me niet meevallen. Dus wij in de voetmarkt.
Waarom leveren je ze niet aan de supermarkt? Of aan de slager?
Ja, omdat wij volledig ingesteld staan natuurlijk op de voetmarkt. En nog minder. We leveren wel wat aan slagers. En slagers nemen ze wel af. Maar een klant die bij een slager komt, die heeft niet. Als hij naar een slager gaat, ik ga nu eens plantaardige producten bij een slager kopen.
En je raakt het nog niet zo kwijt aan een groothandel voor slagers?
Ja, bijvoorbeeld, daar kunnen ze wel. Die kan het doorleveren natuurlijk.
Maar het is nog niet jullie doelgroep?
Nee, het is nog niet. Onze doelgroep is echt de foodmarkt cateringwereld. Die de vraag enorm groot is eigenlijk. Omdat de jonge generatie vraagt naar plantaardige producten in een restaurant en bij de cateringwereld.
Ja, de volgende stap is supermarkt?
Ja. Dat is met heel veel producten altijd, daar heb ik echt wel van geleerd. Een mooi product leg altijd eerst in de foodmarkt en na 2 of 3 jaar legt hij ook in de retailmarkt. Dat is precies hetzelfde met rucola. Rucola, dat is eigenlijk na 2000 is rucola op de markt gekomen. We hebben het eerst in de restaurants, toen ging iedereen af te vragen om dus tot een bepaalde smaak zit aan de rucola in ieder geval. En na 2 jaar lag het ook in de supermarkt en nu kun je het niet meer wegdenken in de supermarkt.
Vind je dat er wel onderscheid moet blijven van wat straks van jullie bij de supermarkt ligt en wat ik op mijn bord krijg bij een restaurant?
Ja, dat vind ik wel. Wij moeten ons onderscheiden met een hoogwaardig product wat wij bieden in de foodmarkt. En dat kan je niet vergelijken wat er in de retailmarkt ligt.
Nee, daar zal verschil in blijven.
Er blijft verschil in. Wij zetten in op een hoogwaardig, kwalitatief hoogwaardig product. Waar een restaurant, een klant van ons, kunnen ze eigenlijk onderscheiden in een restaurant.
Ja, maar dan ga je onderscheid brengen, ook in je productieproces, tussen wat naar de horeca gaat en wat naar de supermarkt gaat.
Nee, wij gaan geen onderscheid daarin doen.
Maar je zegt net,
de prijs zal altijd hoger liggen als van een grote volume in de retail.
Ja, precies. Maar qua smaak, beleving
is hoger als.
Ja, toch wel. Dus daar komt wel onderscheid in.
Ja.
Ja, precies. Hey Gerrit, nou ken ik jullie, wat ik zei, vanaf 1996. En als ik me goed herinner, toen leefden je ouders nog.
Ja, dat klopt.
Jullie waren, wat ik herinner, gewoon nuchtere mensen. Ik denk dat jullie dat nog zijn. Hard werk met de paplepel hebben ingegoten gekregen. En als ik me goed herinner, was maandagsmorgens was jouw moeder dan bij de versmarkt. En die deed volgens mij nog de contant ophalen. En die deed de stortingen, als ik me goed herinner. Ik kan het mis hebben, maar dat ligt me soort bij. Maar dat nuchtere, dat oer-Hollands, hè, waar we het in het begin over hadden. Kan je dat zo blijven, Gerrit, als je zo'n bedrijf hebt en je komt aanrijden en denk, weet je, wauw. Kan jij zo nuchter blijven?
Ja, ik kan wel vrij nuchter blijven. Kijk, ik heb het niet alleen opgebouwd.
Nee.
Ik heb het met heel veel goede mensen en met bedrijven opgebouwd. En er zijn al heel veel mensen die hier al langer dan 25 jaar werken. En dat is natuurlijk, kijk, ik heb die visie wel natuurlijk om de lijnen uit te zetten natuurlijk. En ook, ik krijg ook de middelen mee natuurlijk om het voor te zetten natuurlijk. Maar daar heb ik ook heel veel goede mensen bij nodig om zo'n mooi bedrijf op te kunnen zetten.
Ja.
Alleen lukt het niet in ieder geval.
Nee, dat,
en dat is eigenlijk het mooie van een familiebedrijf. Dat het allemaal korte lijnen zijn en heel veel met elkaar kunnen bespreken.
Ja. Hey, en nou ja, goed, dat harde werken en aan altijd bezig zijn, zo ken ik jou. En dat doe je nog steeds, maar je hebt geen hobby's, Gerrit.
Hobby is dit, hè.
Dit is jouw hobby, daar was ik al bang voor.
Dit is mijn hobby eigenlijk in ieder geval.
Ja, dus je bent hier altijd op te vinden nog.
Ik ben heel veel dagen hier, lange dagen.
En Jan ook?
Ja, die zijn ook nog volledig
volop gaan, in de business. Ja. Dus geen. Hoe hou je dat ook lichamelijk vol, Gerrit?
Nou ja, gezondheid is het belangrijkste natuurlijk. Als je natuurlijk ziet natuurlijk wat voor tegenslag dat jij gehad heeft natuurlijk. Ja, als ik die tegenslag gehad heb, dan had ik het ook nooit kunnen neerzetten. Dan had het ook nooit gestaan eigenlijk natuurlijk. Je mag altijd dankbaar zijn dat je natuurlijk je gezondheid, dat mee zit in ieder geval. Maar ja, daar kan je niks van zeggen natuurlijk. Je weet het nooit wanneer je aan de beurt bent in ieder geval.
Nee, precies.
Dus heb jij heel veel ervaring mee.
Nou ja, bij mij is het morgen 10 jaar geleden dat ik die operatie kreeg met naar aanleiding van een ongeval met alle gevolgen van dien. Ja.
Dus gezondheid is het belangrijkste
zeker, ook
dus zo neer te kunnen zetten.
Ja, mooi. Nou, inspireren jullie heel veel mensen. Hoe wordt Gerrit geïnspireerd?
Nou, Gerrit wordt geïnspireerd als... Ja, het is, voor mij is het ook wel belangrijk dat de mensen met plezier naar hun werk gaan natuurlijk. Dat is wel, en dat is toch wel geen stress. En dan alle voorzieningen hier in het bedrijf aanwezig zijn om de goede motivatie te hebben... met alle mensen die hier werken eigenlijk. En dan haal je ook een stukje plezier uit je werk en ook uit de mensen die hier werken in ieder geval.
Misschien de weinige vakanties die je hebt, want je gaf al aan, ik ben hier heel veel. Dus tijd voor ontspanning, ik twijfel eraan. Maar goed, je hebt ook nog een thuisfront, dus je zal wel eens mee moeten op vakantie. Word je daardoor nog door dingen geïnspireerd? Of als je ergens bent, of als je ergens aan het eten bent, of als je op een markt loopt, of...
Nou, ik maak heel veel rondreizen. Door heel de wereld eigenlijk in ieder geval.
Dat doe je wel?
Dat doe ik heel veel.
Oké. Dus dat is wel ontspanning?
Dat is voor mij een ontspanning. Ja. En ik ben op plaatsen geweest in de wereld waar jij nog nooit geweest bent in ieder geval. Dus dat kan ik gewoon hier zeggen in ieder geval. En landen inspireren me eigenlijk in ieder geval. Land zo ontwikkeld eigenlijk en ook de bevolking eigenlijk. En dat inspireert me heel erg in ieder geval van in de wereld van alle landen.
Ja, en ook de eetgewoontes.
Ook de eetgewoontes, ja. Ik kijk ook naar de natuur, kijk ik er heel erg naar in ieder geval. Ik ben in heel veel landen in Afrika geweest eigenlijk. Van Kenia, Tanzania, Namibië, Zuid-Afrika.
En dat is niet alleen voor je werk?
Nee, het is niet alleen. Nee, het is echt privé waar ik met samen vrouw ga eigenlijk in ieder geval. Waar ik echt inspiratie uithaal natuurlijk. Om hoe leven die mensen daar? Hoe is het tijdpatroon natuurlijk? Hoe zit de natuur in ieder geval? En daar kijk ik naar.
Ja.
Ik heb ook een rondreis Alaska gedaan. Rondreis China gedaan. Australië gedaan. Patagonië heb ik vorig jaar gedaan in ieder geval. Dus ik zie het wel wat van de wereld, wat er in de wereld gebeurt.
Ik vind het goed om te horen dat je je toch nog ontspant, want dat is wel belangrijk, Gerrit.
Ja.
Zeker. Goed, je hebt heel veel verteld over het bedrijf en over jezelf. Dan heb jij een enorme bak ervaring. Zou jij, daar ben je gedeeltelijk natuurlijk uit zelf, maar die ambachtelijke versondernemer, waar ik deze podcast ook voor heb... zou je die nog wat willen meegeven? Heb je nog wat adviezen? Heb je nog wat tips ook voor de toekomst? Met jouw ervaring?
Ja, kijk, voor de verse ondernemers, daar heb ik me altijd heel voor ingezet natuurlijk, dat die verse ondernemers een boterham had. En je ziet natuurlijk door de enorme concurrentie van de supermarktwereld natuurlijk en de volumes die ze doen natuurlijk in ieder geval, dat het steeds moeilijker wordt voor de kleine ondernemers natuurlijk in de vespeciaalzaken. En dan zie je ook natuurlijk waar ze ook nog tegen hebben, dat de jonge generatie, de consument natuurlijk verandert natuurlijk, dat het allemaal twee verdieners geworden zijn. En dat ze maar één keer in de week boodschappen doen eigenlijk. En dat is nog een hele moeilijke om dat terug te krijgen. En het gaat tegenwoordig wel even om gemaksvoeding natuurlijk, maar... Ja, de oude generatie waar wij als vestspecialisten altijd onze boterham hebben mee kunnen verdienen, die wordt steeds dunner eigenlijk. De mensen overlijden, de mensen gezinnen worden kleiner natuurlijk. En die jonge generatie, die weet ik ook nog niet te triggeren. Hoe krijgen we die jonge generatie nog binnen in een vestspeciaalzaak?
Ja, dat is het grote vraagstuk. Ja. Hele grote vraagstuk.
Ja, ja. En daar zijn wij nu met onze vestmarkt zijn we nu begonnen met het initiatief om ook de vleesvervangers in voor de consument aan te bieden om per twee stuks te verpakken. Om het nadeel van dit bedrijf was natuurlijk dat we een foodmarkt leven met allemaal grote verpakkingen. Met 12 gehaktballen of 12 8 schnitzels. Dat was altijd groot. We hebben nu het assortiment dan verkleind naar 2 schnitzels. En we hebben nu een poging, wagen we natuurlijk in onze vestmarkt eigenlijk in Ridderkerk. Om de plantaardige schnitzels aan te bieden. Daar we ook proberen de jonge generatie daar te triggeren. Die meer plantaardige producten wil eten.
Ja. En dan nog even terugkomend. Hè. Zie je toch kansen bij een slager en een visspeciaalzaak voor die vleesvervangers? Of is dat nog lastig?
Die is nog lastig, hoor, in ieder geval. Ja. Maar ze moeten er wel een klein assortiment bij hebben. Om proberen die jonge generatie ook in hun winkel te krijgen. Om een mooie plantaardige producten te kunnen kopen.
Ja. Dat was slot. Is er toekomst voor de ambachtelijke visondernemer?
Die, ja.
Is wel lang stil.
Ja, die is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Die mensen moeten heel veel uren werken eigenlijk voor een boterham wat zeer beperkt is eigenlijk onderaan de streep in ieder geval. Omdat het kostenplaatje toch wel vrij hoog is natuurlijk van winkels, wat allemaal van winkelcentrum waar ze huren natuurlijk. En alle personeelskosten natuurlijk met steeds minder uren en hogere CAO-lonen in ieder geval. Dan valt het niet mee om tegen de supermarkt te concurreren eigenlijk met eerlijke prijzen eigenlijk wat een vers ondernemer nodig heeft.
Moeten ze meer naar de versmarkt toe, zoals jullie dat hebben, dus dat alles bij elkaar zit? Zou dat een oplossing zijn?
Nou, dat hebben we natuurlijk. Kijk, in de kerk was een van de beste versmarkten natuurlijk van Nederland.
Ja.
En je ziet dat ook nu echt wel minder worden eigenlijk met deze nieuwe trend. Wij hadden in 2012 ook al voorspeld dat het voor Vergelden na 2020 moeilijk zou worden om een vestspeciaalzaak te kunnen behouden.
Het is nu 2024 en het lukt nog steeds.
Ja.
Maar?
Onder andere streep worden we niet beter van.
Oké. Okay. Dus hoe lang nog?
Dat kan ik je nog niet zeggen.
Nee. Hey Gerrit. Ja, in mijn voorbereiding, ik zei dat al bij het begin, kwam ik natuurlijk heel veel tegen over het bedrijf. En ik was echt, ik wist eigenlijk niet waar ik moest beginnen. Ik was ook echt wel onder de indruk. Dat was ik al als ik hier regelmatig voorbij rijd. Als ik naar mijn familie in Oud-Beijland ga en dan zie ik dat pand. En Ali was er wel eens geweest, net voor de corona. En dus ik vind het heel gaaf om het gezien te hebben. Maar zeker dat jij met jouw drukke bestaan tijd wilde vrijmaken voor mij. Om mee te werken aan deze podcast. En daar wil ik je ontzettend voor bedanken. Ik wens je heel veel gezondheid toe. En alles wat nodig is om dit prachtige bedrijf voor te zetten. Leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. En wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op een van de kanalen. Of wil je meer weten wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op met frans@vanerkel.nl of kijk op www.vanerkelreclame.nl. En wellicht wil jouw bedrijf een podium in de podcast. Laat dat me weten en we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Graag tot de volgende aflevering.